Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we zingen de voorste rij met de mond en de overige, hoop ik, met het hart. Psalm 116 en daarvan het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Het is het 10e vers van Psalm 116. Aan u zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in het boek Esther, daarvan het 6e hoofdstuk. Wij herzeggen u Esther 6, maar lezen wij vooraf van de Dordtse leerregels van het besluit het laatste gedeelte. Daarna vermaand deze synode ook ernstiglijk de lasteraars, dat zij toezien wat zwaar oordeel Gods op zich ladenen, die tegen zoveel kerken en zoveel kerkenbelijdenissen vals getuigenis spreken, de conscientie der zwakken beroeren en bij velen de gemeenschap der ware gelovigen zoeken verdacht te maken. Ten laatste vermaand deze synode alle mededienaars in het evangelie van Christus dat zij in het verhandelen van deze leer beide de school en kerken godvruchtiglijk en godsdienstelijk gedragen, haar zowel met de tong als met de pen tot Gods eer, heiligheid des levens en vertroosting der verslagen gemoederen richten, dat zij met de schrift naar de regelmaat des geloofs niet alleen gevoelen, maar ook spreken en eindelijk van al zulke manieren van spreken zich onthouden, die de palen van de rechte zin der heilige schrift ons voorgesteld te buiten gaan, en die de dartele sofisten rechtvaardige oorzaak geven mochten om de leer der gereformeerde kerken te beschimpen of ook te lasteren. De Zonen Gods, Jezus Christus, die ter rechterhand zijns vaders zittende, de mensen gaven geeft, heilige ons in de waarheid. Brengen diegenen die verdwaald zijn tot de waarheid. Stoppen de lasteraars van de gezonde leer hun monden en begiftigen de getrouwe dienaars zijn woords met de geest der wijsheid en de onderscheids, opdat al hun redenen mogen gedijen ter ere Gods en tot stichting der toehoorders. Amen. Vervolgens Esther 6. In dezelfde nacht was de slaap van de koning geweken, en hij zeide dat men de boeken der gedachtenis, de kronieken, brengen zou. En zij werden in de tegenwoordigheid des konings gelezen. En men vond geschreven dat Mordechai had te kennen gegeven dat Bigthana en Teres, twee kamerlingen des konings, uit de dorpelwachters die de hand zochten te leggen naar de koning Ahasveros. Toen zeide de koning, wat eer en verhoging is Mordechai overgedaan? En de jongeling des konings, de dienaars, zeiden, aan hem niets gedaan. Toen zeide de koning, wie is in het voorhof? Haman nu was gekomen in het buitenste voorhof van het huis des konings, om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij hem had doen bereiden. En des konings jongeling zeide tot hem, zie, Haman staat in het voorhof. Toen zeide de koning dat hij komen. Als Haman ingekomen was, zo zeide hem de koning, wat zal men dan die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft? Toen zeide Haman in zijn hart, tot wien heeft de koning een welbehagen, om hem eer te doen, meer dan tot mij? Daarom zeide Haman tot de koning, de man tot wiens eer de koning een welbehagen heeft, zal men het koninklijke kleed brengen dat de koning pleegt aan te trekken, en het paard waarop de koning pleegt te rijden, en dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden. En men zal het kleed dat paard geven in de hand van en uit de vorst des konings, van de grootste heren, en men zal het die man aantrekken, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. En men zal hem tot dat paard doen rijden door de straten der stad, en men zal voor hem roepen, alzo zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Toen zeide de koning tot Haman, haast u, neem dat kleed en dat paard, gelijk als gij gesproken hebt, en doe Mordechai de Jood alzo, die aan de poort des konings zit, en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. En Haman nam dat kleed en dat paard, en trok het kleed Mordechai aan, en deed hem rijden door de straten der stad, en hij riep voor hem, alzo zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Daarna keerde Mordechai weder tot de poort des konings, maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekte hoofden. En Haman vertelde aan zijn huisvrouw Zeres en al zijn vrienden al wat hem wedervaren was. Toen zeide hem zijn wijze en Zeres, zijn huisvrouw, indien Mordechai, voor wiens aangezicht gij hebt begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen, maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. Toen zij nog met hem spraken, zo kwamen des koningskamerlingen nabij, en zij haastte Haman tot de maaltijd te brengen, die Esther bereid had. Tot zover deze schriftlezing.
Wij gaan zingen Psalm 138, het derde. Dan zingen ze, God verblijdt aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Want groot is Heeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Derde vers uit de 138ste psalm. Gemeente, wij willen Esther 6 vanaf vers 4 met u overdenken vanmiddag. Met de hulp des Heren, Esther 6, de versen 4 tot en met 14. We lezen nog een paar versen vanaf vers 6b. Toen zei de Haman in zijn hart, tot wien heeft de koning een welbehagen om hem eer te doen, meer dan tot mij? Daarom zei hij tot de koning, de man tot wiens eer de koning een welbehagen heeft, zal men het koninklijk kleed brengen dat de koning pleegt aan te trekken en het paard waarop de koning pleegt te rijden en de koninklijke kroon die moet op zijn hoofd worden gezet en dan zal een van de grootste van uw rijk dat paard door de stad rijden. En die moet dan roepen, al zo zal men die man doen tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Ga dat dan maar doen, Haman. Met de Jood. Mordechai, en laat niet één woord vallen van alles wat je hebt gezegd. Het is wat de hoogmoedige Haman vernederd thema onder dit gedeelte. We letten op drie gedachten met Gods hulp. Ten eerste op een verwaande hoogmoed, wat we lazen. Ten tweede op een vernederende opdracht. Toen zeide de koning, vers 10, haast u, neem dat kleed en dat paard. En Haman nam dat kleed, vers 11, en trok het Mordechai aan en deed hem rijden door de straten van de stad. Een begonnen val. Daarna keerde Mordechai weder, vers 12, tot de poorten des konings, maar Haman werd voortgedreven. Naar zijn huis, treurig en met bedekte hoofden, hij bedrijft rouw. En Haman vertelt aan zijn huisvrouw en zijn vrienden alles wat hij ervaren had. En dan zegt zijn vrouw iets bijzonders. In die Mordechai voor wiens aangezicht ge begonnen hebt te vallen van het zaad der Joden is, als hij van Gods volk is, zo zult gij tegen hem niets vermogen, maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. Ze hadden bij de koningin Esther gegeten. Haar man, koning Ahasveros, en de verheven Haman, de tweede man in het rijk. Esther was teruggegaan naar haar eigen vertrekken. Koning Ahasveros ook. Mordechai zat in de poort. Haman komt voorbij. En Mordechai buigt niet. Haman is een Amalekiet. Daar kan hij onmogelijk voor buigen. Is er nog meer? Ik denk het wel. Mordechai kent de geboden van God. Geen andere goden. Geen goddelijke eer geven aan een mens. Daar staat Mordechai. En wat er ook gaat gebeuren. Hij kan niet buigen voor Haman. En dan, Haman die pocht. Haman die bouwt een galg, althans die laat hij maken. En dan volgt er een nacht, gemeente. Een slapeloze nacht voor koning Ahasveros. Laat de kronieken lezen. En dan hoort hij wat die bewuste Jood Mordechai gedaan had een tijd geleden. Hij had een samenzwering ontdekt en dat doorgegeven. Esther bekendgemaakt, het was onderzocht, het bleef zo te zijn. Die twee samenzweerders worden opgehangen, Mordechai wordt vergeten. Het staat er. En dan vraagt Haman wat Mordechai gedaan is. Hem is niets gedaan. En dat hoort de koning. Zijn leven gered. Anders was hij er mogelijk al lang niet meer geweest. En is die bewuste Mordechai totaal niks gedaan? Is hem geen eer bewezen? Wel nee, niet beloond. Wie is er in het voorhof? Is er misschien al een adviseur daar? Dan wil ik met hem overleggen. En dat blijkt inderdaad zo te zijn. Er is al een van zijn belangrijkste adviseurs, zo niet het belangrijkste, het is Haman. Haman die is al vroeg op pad gegaan vanmorgen. Haman die is naar het paleis gekomen, Haman die wil de koning spreken. Haman die heeft niet een vraag, Haman heeft een mededeling. En hij zal verblijd geweest zijn als dus die andere knecht komt naar het voorhof en hem roept dat hij bij de koning moet komen. Nee, hij verheugt zich alweer op wat er gaat komen, want mogelijk wordt hij de opvolger van de koning. En dat zal hij mogelijk vanmiddag aan de maaltijd bij koningin Esther wel horen. Dan zijn ze weer met z'n drieën en dan krijgt hij vast wel te horen dat hij koning zal gaan worden in plaats van Ahasveros. Nou, daar komt hij. Niet om de koning te vragen of hij Mordechai aan de galg mag hangen, maar hij komt het gewoon zeggen. Het is vreselijk gemeend. Als een boodschap wil hij het gewoon maar even de koning duidelijk maken. Maar voordat de koning hem gelegenheid heeft om zijn mededeling te doen, komt de koning met zijn vraag. Wat zien we toch een groot onderscheid, gemeente, tussen die Esther van een poosje geleden, die met haar verzoek verlegen, anderzijds standvastig in het voorhof stond en wachtte met haar verzoek voor de koning neer te leggen, totdat hij haar die gouden scepter had toegereikt. En dan roert ze de spits van de scepter aan en krijgt ze gelegenheid haar verzoek te doen. Wat anders dit. Haman komt wat zeggen. Ik heb eens een vraag, gemeend. Hoe is uw gebedsleven in de binnenkamer? Is dat de Heere alles maar zeggen wat u vindt en hoe het moet en uw gedachten? Of is uw binnenkamerleven een smeken en een bedelen, een piepen als van een zwaluw, een kirren als van een duif? Heere, laat het niet kwaad zijn en uw heilige ogen als ik me onderwind tot u te spreek, zeg het eens. Dat is een groot onderscheid. Haman die komt even zeggen, maar Esther wachtte en naderde en roerde de spits van de scepter aan. Voor Haman wat zegt, spreekt Ahasveros. Wat zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft? Is wat, gemeente, een ironisch contrast. Terwijl de haatdragende Haman, Mordechai's dood, komt meedelen, zoekt Ahasveros een mogelijkheid om diezelfde Mordechai, die een trouwe dienst aan hem bewezen had, eervol daarvoor te belonen. Wat zullen we die man doen, aan wie de koning een welgevallen heeft, aan wie de koning eer wil bewijzen, die hij bijzonder wil vereren? Wijs dat de koning de naam van Mordechai verzwijgt, begint Ahasveros de zaak door te krijgen. Gaat hij het zien? Heeft hij het ondertussen bemerkt? Dat volk waarvan Haman had gesproken, toen had Haman ook geen naam genoemd, zijn het soms de Joden. En nu hoort hij vannacht, als hij niet kan slapen, de naam van de Jood Mordechai. En er lijkt licht in zijn hart op te gaan over de zaak. En als dan de boze Haman voor hem staat, dan verzwijgt hij de naam van Mordechai. Dan zegt hij alleen maar, wat zal men die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. Haman die kan ontzettend vlug schakelen en rekenen. Enorm. In een punt destijds heeft hij al zijn gedachten gevormd. Tot wie kan nu de koning meer een welgevallen hebben dan tot mij eigenlijk? Wie is er nu belangrijker onder zijn onderdanen? Met wie heeft hij nu eigenlijk het meeste op? Wie vindt hij nu eigenlijk het belangrijkste? Wie heeft nu de meeste eer in zijn rijk? Dat kan niemand anders zijn dan ik. Wat een verwaandheid, gemeente. Wat een hoogmoed. Hij zegt het niet hardop. Nee, Het heeft God de Heilige Geest goed gedacht om de gedachten van Haman bekend te maken aan de schrijver van het boek Esther. Opdat wij vanmiddag, ik, u, alle thuis hier in de spiegel zouden kijken van ons verloren, gevallen, zondaars bestaan, wie wij nu in ons verbondshoofd Adam zijn geworden. Wat leeft er in het hart van deze Haman? Dodelijke haat, zagen we in de achterliggende week. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het is vrucht van Hamans diepe val in zijn verbondshoofd Adam. Wat leeft er in het hart van Adam, gemeente? Er leeft niet alleen een dodelijke haat tegenover zijn naaste. Er leeft een verschrikkelijke, verwaande hoogmoed. Nee, wij weten dat altijd niet. We weten het van nature van onszelf niet. We weten het van een ander niet. Soms begint er iets wat openbaar te komen, maar God weet het wel. Gemeente, denk nu niet dat er iets in uw hart en leven is dat verborgen is voor Gods alwetendheid. Dat de grote hart en kenner en nierenproever niet zou weten. Beeld u dat niet in. We hebben met een alomtegenwoordig, alziend, alwetend God van doen. Wij allemaal, Haman ook. Wat een voorstel. Dat heeft hij ook in een mum van tijd. Wat een fantasie gemeend. Het is toch wat. Daar komt hij hoor. De man tot wiens eer de koningen welbehagen heeft, en dan ziet hij het helemaal voor zich, zoals de koning bij ogenblikken door de stad Susan pleegt te rijden in zijn koninklijk gewaad, met zijn koninklijke kroon op zijn koninklijke wagen voortgetrokken door dat koninklijke paard. O gemeente, dat is het wat Haman wil, een plechtig koninklijk eerbetoon voor zichzelf. Hij wil nu al direct de grootste zijn in het rijk. En de route die heeft hij mogelijk al bepaald. Natuurlijk komt die route langs zijn huis. Wat zal zijn vrouw wel niet zeggen? Wat zullen zijn vrienden wel niet denken? Ze zullen naar buiten komen, ze zullen hem juichend begroeten. Haman u toch. Het is wat. Dan hoopt hij natuurlijk dat Mordechai al aan de gallen gespietst is. Dat die in ieder geval niet meer in de poort blijft staan rechtop overeind. Nee, hij hoopt dat die Jood al lang dood is. Deze Mordechai gemeen. Of deze Haman met een dodelijke haat tegen Mordechai weet niet dat hij zelf goed in aanmerking kan komen voor het plan dat hij de koning Ahasveros voorhoudt. Haman is mijn beeld. Haman is ons aller beeld. Die dodelijke haat is een vrucht van mijn diepe val in Adam. Mijn hoogmoed is ook een beeld van mijn diepe val in Adam. Ik ben een hoogmoed gevallen. Hoe leggen we dat ook alweer uit? Gemeente, de algenoegzame, eeuwige God besloot de mens te scheppen en plaatste die mens op een top van eer. Regerend over de hele schepping, versierd met zijn deugdenbeeld, geschapen om zijn maker te verheerlijken, te loven en te prijzen en in alles zijn eer te bedoelen. En toen kwam daar de duivel, die gevallen engel, en wierp zich op het schoonste wat God gemaakt had, verleidde Eva, ze legde haar oor te luisteren. Zou God dan de waarheid niet gesproken hebben? Die vleiende tong van de duivel? Ge zult als God zijn, kennen het goed en het kwaad. En dan kijkt ze naar de verboden vrucht en die lijkt inderdaad heel begeerlijk om verstandig te maken. En ze neemt van de vrucht en eet en geeft ook haar man met haar en hij eet. Is het zo erg? Ja. Ze wisten van het proefgebod. Ze wisten van de ernstige bedreiging. Ze wisten van de straf. De boom was de boom van Gods gezag. Ze stelde God tot een leugenaar. Geloofde de mensenmoeder van de beginnende vader der leugenen. Ze rukt zich los van haar schepper. En ze wil als God zijn. Wat is ze ineens hoogmoedig en dan valt ze van die top van eer. In eeuwige verwoesting ter neer, in hoogmoed gevallen. Maar mijn hoogmoed heb ik meegenomen uit het paradijs. En ik heb zulke uitnemende, goede gedachten van mezelf. Ik ben een eerover van God. En ik zoek mijn eigen eer. Ik vind me eigenlijk best wel goed gemeend. Ik vind me eigenlijk belangrijk. Weet ge, door mijn diepe val geldt het woord van de levende God van mij. Daarom omringt hem de hovardij als een keten. En dan als ik een poosje met u zou praten, oh, u zou misschien zo praten dat ik ga bemerken, diezelfde persoon die denkt dan nog ook, dat God wel een welgevallen in hem zal hebben. Begrijpt u wat ik bedoel? Als we soms eens vragen hoe is het en hoe gaat u met het woord om en dan doet u zich aardig goed voor. En nou, als we zo even, als ik wat mee zou praten, dan, ja, dan moet God toch nog wel aardig tevreden met u zijn. Hè? En dan bent u... Dan ben ik toch nog wel aardig goed en ik leef toch echt niet als de wereld. En de Heere moet toch wel gunstig over mij denken. En toch nog wel aardig tevreden met mij zijn. Dat kan toch niet anders? Of hij zal mij straks toch wel in gunst aanschouwen. Ja. De broeder bad om ontdekkend licht vanmiddag. Door de preek over deze stof, want die zei, arglistig is ons hart, meer dan enig ding, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Ik dacht, daar hebt u het, hè? Haman, kijkt u ook een poosje eens in de spiegel, gemeente? En dan hoop ik dat God dat luister naar dit gedeelte gaat heiligen. Eén ding goed onthouden. Buiten Christus ziet God nooit in gunst van boven neer op een zondaar. Buiten Christus heeft God nooit een welgevallen in een gevallen Adamskind. Buiten Christus is God voor mij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Zullen we daar goed op letten? Ik behoor bij die mensen waarvan de schrift zegt dat ze geworpen zijn op het vlakke van het veld, dat ze vertreden liggen in hun geboortebloed, dat ze walgelijk zijn voor God, dat er niets geheels aan is, dat we om eigen schuld dood liggen door de zonde en de misdaden, zo onbekwaam tot enig geestelijk zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad, onrein, onrein, onrein. Gemeente, vraag maar of u het leren mag, en dan, weet u, dan leer ik walgen van mezelf. Dan komt die stof van vanochtend weer terug. Mijn ongerechtigheid, mijn overtredingen, de ongerechtigheid van mijn vaderen en mijn wederspannig zijn tegenover God. Want dat begon in paradijs en dat heb ik meegebracht uit het paradijs en het is niet anders. Maar als God mijn ogen opent en mijn bestaan opent, ach, weet ge, die zichzelf verhoogt, gaan we vanmiddag zien, die zal vernederd worden. En dat is nu in paradijs begonnen. Maar nu de keerzijde. Nu zijn er wel thuis en vanmiddag in de kerk. Die mogen zich voor de Allerhoogste al zo lange tijd misschien bij ogenblikken verootmoedigen, vernederen, verfoeien. Die lopen zichzelf maar dagelijks te mishagen. Die leren nu walgen van zichzelf. En die hebben nu eigenlijk geen ander gebed meer overgehouden dan zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Hoe kan dat? Dat kan om de arbeid van de Zoon Gods, die in de stille vrede raad zich borg stelde bij de Vader, voor zondaar die in hoogmoed zo nameloos ellendig diep zijn gevallen, dat ze zichzelf onmogelijk meer helpen kunnen. En nu kwam daar de tweede persoon in dat goddelijke wezen en verklaarde zich wel bereid om nu alles te doen om zulke diepgevallen zondaren toch weer op te gaan rapen en toch weer terug te gaan brengen tot hun schepper, opdat ze de Allerhoogste tot in der eeuwen eeuwigheid zouden roemen en prijzen. Toen deze Zoon Gods naar de aarde kwam, scheurde de hemel, opdat zijn kerk het zou geloven, deze is God uit God, en licht uit licht, en waarachtig God uit waarachtig God, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En wat zegt God dan, die mij eren zal ik eren. En Ahasveros die wil daar iets zomaar van in de praktijk brengen, al is het een heidense vorst. Maar tegenover de mens is dat natuurlijk niet verkeerd. Maar nu eens eventjes luisteren. Wat heeft nu de tweede persoon in dat goddelijke wezen al niet gedaan? Hij vernederde zich in de volheid des tijds. En als een hulpeloos kindeke wilde hij geboren worden uit de zo geringe maagd, uit Maria. Ze vreesde God, dat is waar. Maar hij wilde zich laten leggen in een voederbak, in een beestenstal daar in Bethlehem. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, man van smart en verzocht in krankheid. En eniegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Ze wilden hem van de steilte afwerpen, ze wilden hem doden, ze wilden hem stenigen. Ze hebben hem tenslotte overgeleverd in de handen van het Sanhedrin, in de handen van de hoge priester, in de handen van Pilatus. En daar wordt hij veroordeeld tot de dood des kruises. Waarom? Die mij eren zal ik eren. Hij wil zijn Vader eren, gemeend. Wat een liefde van de Zoon. Ik heb God onteerd. De Zoon Gods kwam om zijn Vader te verheerlijken. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Ik heb Gods deugden geschonden. De Zoon zei, ik zal ze opluisteren. Ik heb gezondigd. De Zoon zei, ik zal het boeten. Ik heb schuld bij God. De Zoon zegt, ik zal het betalen. Ik heb alles verloren in het paradijs. De Zoon God zegt, ik zal het verwerven. alle kennis, alle gerechtigheid, alle heiligheid, de heerlijkheid zelf. En daartoe moest de Zoon God zich vernederen, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, boog hij onder het goddelijke recht, en doorworstelde hij de drievoudige dood, en besprong de Satan hem, werd de ganse schuldenlast op Christus gelegd, droeg hij de vloek en voldeed hij, die mij eren, zal ik eren, o. Dan zegt hij in zijn omwandeling op de aarde, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Goed, zegt de Vader. En hij laat spreken vanuit de hemel, ik zal hem verheerlijken, want die mij eren zal ik eren. En Christus stond op uit het graf, God verheerlijkt zijn kind Jezus. Hij voert ten hemel op vol eer, daar gaat hij plaats bereiden voor al de zijnen. Hij werd verheerlijkt aan de rechterhand van zijn Vader. Daar zit hij hoog versierd schoon op zijn troon. En de prinsen van naam zijn hem gehoorzaam. Hij staat gereed tot hulp van al de zijnen. God heeft hem verheerlijkt. Straks komt hij om te oordelen de levende met de doden. Hij is gekroond met de heerlijkheid die hij bij zijn Vader had eer de wereld was. En dat tot in alle eeuwigheid. Haman heeft zijn voorstel gedaan. De verwaande hoogmoed druipt eraf. Wat is toch een gevallen zondaar. Haast u, neem dat kleed en dat paard. De koning wil van zijn kroon niet spreken, want hij gruwt er eigenlijk van dat voorstel waarmee Haman gekomen was, gelijk als gij gesproken hebt. En door Mordechai, de Jood, alzo, die aan de poort des konings zit, laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. Daar tuimelt Haman zo ineens van zijn hoogte af. Het is gebeurd. Het is klaar. Het is over en uit. Het is wat. Wat zal er in zijn hart omgaan? Niet doe Mordechai, maar doe Mordechai de Jood. Moet hij zijn grootste vijand op zulke wijze door de straten van Susa gaan rijden? Hij, als een stalknecht, als een heroud, als een stadsomroeper. Ja, de rollen worden nu omgekeerd, Haman. De rollen worden nu omgekeerd. Heeft Ahasveros nogmaals Haman doorzien? Het lijkt. O, wil jij koning worden in mijn plaats? Wil jij de eerste man worden in mijn rijk? Zou hij hebben begrepen ondertussen dat Haman al de Joden wil uitroeien en verdelgen en ombrengen? Blijkbaar. Haman kan het natuurlijk niet weigeren. Haman kan eenvoudigweg niet terug. Voor Haman is er maar één weg. En dat is zijn voorstel ten uitvoer brengen. Hij gaat naar de garderobe. Neemt een koninklijk kleed met zich mee. Of hij de kroon ook genomen heeft, we weten het niet. Het paard wordt van stal gehaald en dan gaat hij naar het voorhof. En zijn ogen kijken de mensen na of ook Mordechai er zit en jawel hoor. Daar zit de man die hij naar de galg wilde brengen. En met het koninklijk kleed op zijn arm en met het koninklijk paard aan de teugel wenkt hij Mordechai en neemt hij Mordechai mee. En wordt Mordechai het koninklijk kleed aangetrokken. En wordt Mordechai op het koninklijk paard gezet. En dan gaat Haman ervoor. En hij mag niet één woord laten vallen van alles wat hij de koning voorstelde om met die man te doen, tot wiens eer de koning een welgevallen had. En dan gaat hij. Hoe zal hij zich gefrustreerd gevoeld hebben? Niet normaal, zeggen wij dan, hè? Hoe zal hij zich in zijn eer gekrenkt gevoeld hebben? Tot in het diepst van zijn bestaan. Gemeente, we breiden het niet uit. Hier ligt een heel ernstige les. God regeert. Wie is dat? God is rechter. Die beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. De hoogmoed van de mens zal hem vernederen. Maar de nederige van geest, die zal de eer vast houden. Ziet u ze? De hoogmoed van Haman zal hem vernederen. Maar de nederige van geest, Mordechai, zal de eer vasthouden. Mordechai. Wat is het voor Mordechai geweest? Wie was dit? Het? De verachte Jood? Ten dode opgeschreven? Liep met het doodvonnis op zijn zak? En dan zulk een eer voor deze ten dode opgeschreven Mordechai. Dat is wat. Daar gaan ze de straten van Susan door. De dag nog niet lang begonnen. De mensen lopen druk heen en weer. De mannen gaan naar hun werk. De vrouwen gaan naar de winkels. Er is druk verkeer op de straten van Susan. En dan zien ze allemaal dat beeld daar gaan. Is dat nu toch Haman voor dat paard? En wie zit er nu toch op? Wie zit er nu toch op? En dan gaat het zo van mond tot mond. Dat is de Jood Mordechai die ook aan het paleis werkt. En Haman loopt voor dat paard uit. En wat zegt hij nu eigenlijk? Wat zegt hij? Al zo zal men die man doen tot wiens eer de koning welbehagen heeft. Een paar tientallen meters verder. Al zo zal men die man doen tot wiens eer de koning welbehagen heeft. Haman roept als een stadsomroeper, als een heraut, als een stalknecht voor het paard van de koning. Waar Mordechai op zit. Alzo zal men die man doen. Hoe is bij Mordechai? Hij is verwonderd. Dat geloof ik aan één kant wel. Mordechai is verwonderd. Mordechai is verootmoedigd. Mordechai wordt ook bemoedigd. Als hij nu, als Jood, door de koning zo geëerd wordt, zal dan de koning straks zijn hele volk ook niet eren, ook niet sparen. Wie weet, denkt hij, als mij deze eer te beurt valt, o, zou de koning met goedgunstige gedachten bezet kunnen zijn, straks over mijn hele volk. Wordt Mordechai aangevallen. Ja. Nu zit je wel op dat paard, maar het duurt niet lang. Of je wordt gedood. En zo gaat het. Mordechai weet niet hoe het verder gaat. Mordechai weet niet hoe het afloopt. Maar Mordechai weet wel één ding. En dat is dat God regeert. En dat is dat er niets bij geval geschiet. Dat weet Mordechai. Daarvan hebben we hem horen gewagen. Tot Esther, zijn nicht, dat God regeert. En dat Esther niet wist dat ze net om die tijd tot het koninkrijk gekomen was. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en regeert, dat loof en gras en regen en droogte en vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen, opdat we in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar en voor het toekomende vertrouwend zouden zijn, een goed toevoorzicht zouden hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. De koning der koningen heeft een welgevallen in mensen. Daarom zongen zijn heilige troongeesten, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En daarom kwam Christus. Daarom kwam hij naar deze aarde. En toen werd hij veracht en de onwaardigste onder de mensen gesteld. Maar de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoofd des hoeks geworden. En dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. En nu heeft God een welbehagen in mensen. En wie mogen dat nu gaan ondervinden? Mensen die erachter zijn gekomen dat ze om eigen schuld ten dode zijn opgeschreven. Mensen die erachter zijn gekomen dat de wet hen veroordeelt en vervloekt. Mensen die erachter zijn gekomen dat ze voor God niet kunnen bestaan. Mensen die erachter zijn gekomen wie ze in hun diepe val in Adam zijn geworden. Mensen die strafwaardig zijn. Helwaardig, vloekwaardig, doodschuldig. En die mogen nu gaan ervaren, gemeente. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat wordt een onbevattelijk wonder. Wat? Wel dit. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is het onbevattelijke wonder. En dat is de zaak waarvan de apostel zegt, alle aanneming waardig, dat getrouwe woord, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. En om nu hem door het geloof te kennen, dat is het eeuwige leven. Hoe gaat dat nu? Die verloren zoon, die was bij zijn vader vandaan gegaan. En die had nu al het goed van zijn vader gekregen, doorgebracht. Daar hebt u mijn beeld. Al het goed waarmee God mij versierde ten dagen van mijn schepping, heb ik er doorgebracht. En ik verkeer in een vreselijke ellendige staat voor God en voor mezelf en besef het van nature niet. Maar tot zichzelf gekomen zijnde, bent u het algemeen. Vraag maar of God u tot uzelf doet inkeren. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik, Ik verga van honger. Ik zal opstaan, tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak me als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En de liefde van de vader trekt de zoon steeds dichterbij. En de zoon heeft geen rust voordat hij ligt aan de borst van zijn vader. En daar hoort hij het vaderhart kloppen. Van liefde en van ontferming en van barmhartigheid. En hij krijgt niet eens de gelegenheid om nog te zeggen, maak mij als een van uw huurlingen. Zijn mond wordt dichtgekust. En dan zegt de vader, breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan. En doe een ring aan zijn hand en doe schoenen aan zijn voeten. En slacht het gemeste kalf en laat ons eten en laat ons drinken. Want deze mijn zoon was dood, maar hij is weder levend geworden. En zo brengt nu de Zoon Gods, als de middelaar Gods en der mensen, door zijn borgtochtelijke plaatsbekledende arbeid, verloren zonen en dochteren, weer terug in de gemeenschap met God. En daar zullen ze dat witte kleed straks verkrijgen. En daar zullen ze straks worden verheerlijkt als koningen. En daar zullen ze straks met Christus als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. En dat wordt ten volle waar voor de kerk. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwige welbehagen. Dat is weggelegd voor al degenen die den Heere vrezen, ten spijt van al hun vijanden, al knersen ze met hun tanden en al gaat de Satan tekeer, hij moet het tot in der eeuwen eeuwigheid verliezen, Haman ook. We gaan ervan zingen. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Psalm 19, het 7e vers. De hoogmoedige Haman vernedert. We zagen verwaande hoogmoed. Een vernederende opdracht. Een begonnen val. Wij weten eigenlijk niets van het gezin hier zo van Mordechai. Maar Mordechai die gaat niet het hier of daar vertellen. Mordechai gaat gewoon terug naar het voorhof, naar de poort. Mordechai gaat gewoon weer aan zijn werk. Moeten wij ook maar doen als we een onderscheiding van de koning krijgen. Maar weer gewoon aan het werk gaan, hè. Wat hebt ge wat ge niet hebt ontvangen? Voorzichtigheid geboden als wij geëerd worden. Het is wat. Mordechai die doet niet als Haman. Mordechai heeft niets te pochen. Er is voor Mordechai nog niets opgelost. Het doodvonnis is getekend. De wet is niet herroepen. Hij is wel geëerd. Hij heeft een koninklijke eer en onderscheiding ontvangen. Maar ach, Mordechai is sterven dan sterven. Hoe zal het allemaal nog eens vallen? En Haman, zie hem gaan. Gebogen. Zijn hoofd bedekt. Met de slip van zijn mantel wellicht. Voortgedreven alsof er iemand achter hem aan zit, alsof die achtervolgd wordt. Hij wordt ook achtervolgd. Hij wordt achtervolgd door een innerlijke onrust, want de goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede. Wat ellendig de gemeente wanneer ik nog zonder God leef en ik denk dat ik alle vrede geniet. Maar de Bijbel zegt, de goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede. Er is niks overgebleven van zijn trotse houding bij deze Haman. Zijn glorie is vergaan. Haman valt diep. Hoe diep valt hij? Die is nog steeds aan het vallen. Haman valt eindeloos diep in een eeuwige rampzaligheid ter neer. Nooit geen einde meer aan zijn diepe val. Hoofd bedekt, alsof die rouw bedrijft. Voelt hij zich zo gekrenkt, gefrustreerd, zo diep vernederd. En dan gaat hij aan zijn vrouw en zijn vrienden vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ja, dat is anders dan gisteren. Dat is nogal wat anders. En die anderen bemerken het ook, dat valt niet mee voor Haman. En dan komt zijn vrouw en legt de arm om zijn schouder en zal eens even met hem praten. Nee, zo iemand is niet. Heeft ze de dag daarvoor rake dingen gezegd? Je moet een galg laten maken voor die Jood Mordechai. Laat hem eraan hangen. Nu zegt ze ook rake dingen. Als deze Mordechai, zegt ze tegen Haman, van het geslacht van de Joden is, nou, dan is er geen schijn van kans meer voor je. Dan zul je gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. En zijn vrienden zijn ineens afstandelijke adviseurs, die stemmen met die vrouw in. Weet u wat ik eigenlijk ontzettend gemeen vind? Waarom hebben ze hem die dag eerder niet gewaarschuwd voor zijn waanzinnige hoogmoed? Ik hoop dat u mij heel ernstig uit liefde waarschuwt als u zo een waanzinnige hoogmoed bij me bemerkt. Waarom doen ze dat nu pas? dat is nu echt het werk van de duivel. Hij laat ons eerst onze hoogmoed zoveel mogelijk, zo lang mogelijk uitleven. En dan ineens, als het te laat is, dan zegt hij, ja, dat had ik je al wel kunnen zeggen. Dat heb je toch geweten, dat is toch duidelijk, zo gaat het toch, dat is toch bekend. Zo werkt de duivel, jonge vrienden. Zullen we erop letten? Volk des Heren, gemeente, Gods voorzienigheid bepaalt en schrijft de geschiedenis. Ook in 2020. En als nu het coronavirus zo woedt, dan wil de Heere ons enkel en alleen maar van onze hoogmoed af helpen. We meenden alles te weten, alles te kunnen, alles in eigen hand te hebben. We meenden God helemaal niet meer nodig te hebben. We konden makkelijk zonder de Heere. En een onzichtbaar virus legt de hele wereld plat. Gods voorzienigheid schrijft de geschiedenis. Als ik nog steeds mijn leven vervolg als de hoogmoedige Haman, dan gaat het niet goed. Maar gemeente, weet u hoe het in deze tegenwoordige wereld gaat? Opgaan, blinken, verzinken. Jonge vrienden, weet je hoe het in het koninkrijk der hemelen gaat? Op deze zal ik zin, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Kent u iets van dat heilige beven voor God en voor zijn woord? Indien gij u niet bekeert, zult ge alle insgelijks vergaan. Ja toch, dat staat er toch. Indien gij u niet bekeert, van mijn hoogmoed en van mijn boosheid, van mijn zonde, van mijn wereldgelijkvormigheid. O, waarvan moet ik me niet bekeren? Van mijn boze weg, bekeert u tot een Heere. Zo zal hij zich uwer ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Weet u hoe het gaat in het koninkrijk der hemelen? Nou zegt de koning der koningen. In de wereld zult gij wel verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Weet u wat de koning van dat koninkrijk der hemelen zegt? Ik geef mijn onderdanen het eeuwige leven. Zij zullen niet verloren gaan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan ik. En niemand kan ze rukken uit de hand mijn vaders. En kinderen, dan staan ze aan de deur te kloppen, aan het huis van Haman. Het zijn de knechten van de koning Ahasveros. Haman moet komen, want hij en zijn vrouw Esther lopen te wachten. De maaltijd staat gereed en Haman moet komen. De dag is voor Haman gedaald. Het wordt donker voor Haman. Het wordt heel donker. Voor Haman gaat de nacht vallen. Een eeuwige nacht baart hem zijn hoogmoed. Twee soorten mensen, gemeente. Bedenk het. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus. Onze Heer, neemt u het mee. Wie mij nederig valt te voet, zal van mij mijn wegen leer. Amen. Psalm 63, het zevende vers. Psalm 63, vers 7. Want hoe het ook ga, de loge mond zal nimmer strafloos zegen pralen. God stel de boosheid perk en palen. De logensprekers gaan te grond. Psalm 63, het zevende vers. Ontvangt nu thuis en hier de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.